Naar Jeremia hoofdstuk 28 gaan wij. In ieder geval om te beginnen. Dat is het hoofdstuk waarboven staat strijd van Jeremia tegen den valse profeet Hanania. Het wordt ons wel ingewreven, denk ik, bij het lezen van deze hoofdstukken. Dat eigenaardige verschijnsel, dat waar het woord des Heeren klinkt, dat er dan altijd alternatieven worden aangeboden. Ik zeg het maar wat laconiek. Want ja, die dingen die wennen. Maar zo is dat nou eenmaal. Hè. Er wordt altijd wat tegenovergesteld. En in dit geval zelfs iemand die toch een profeet genoemd wordt, zei het dan dat er staat dat hij liegt. Zodat de mensen in verwarring raken daardoor, wellicht. Ik weet niet of u nog herinnert waar we vorige keer geëindigd zijn. Dat was met hoofdstuk 27, waar de Heer zei tot Jeremia: maak uw banden en jukken en doe die aan uw hals. En zo is je erbij blijven lopen sindsdien. Met minstens een juk op zijn nek. En hij zou brieven schrijven aan de koningen van Edom, Ammon en wat het maar was, en Tyrus en Sidon, met de mededeling dat zij onder het juk zouden komen van de koning van Babel. Die opkomende wereldmacht van die dagen. En dat deed hij dus ook, Jeremia, en gaf er enige toelichting bij en vertelde dat inderdaad deze voorwerpen van het huis des Heren zijn weggevoerd en in Babel gebracht worden en al daar zouden zij zijn. Dat laatste vers van hoofdstuk 27, tot de dag toen dat ik ze bezoeken zal, zegt de Heer, dan zal ik ze opvoeren en zal ze wederbrengen tot deze plaats. Ik vestig er dan maar weer de aandacht op dat wij hier weliswaar zijn in de dagen van het begin van de Babylonische ballingschap, de ondergang van de Joodse staat, of hoe je dat maar noemt, maar dat die gebeurtenissen maar niet één is, maar dat je in ieder geval in je jaartallen tabel drie jaartallen krijgt te staan. De eerste was die van de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, waarbij Juda, het Joodse Rijk, dus het tweestammenrijk, werd dienstplichtig gemaakt, schatplichtig, dienstbaar gemaakt aan Babel, aan Nebukadnezar. Jaren later krijgen wij inmiddels in 598 voor onze jaartelling officieel de wegvoering van het volk in het algemeen. Dat is officieel het begin van de ballingschap. En daarna hebben we nog 11 jaar in de regering van de laatste koning op de troon van David. Met de uitdrukking uit hoofdstuk 28 is dat, geloof ik, of anders 29... van Zedekia, maar dat zijn de jaren waarin slechts een deel van het volk is overgebleven. Een deel waar Nebukadnezar geen belangstelling voor had. Zodat je daar ook niet al te hoge dunk van zou moeten hebben. En die tijd zou uitlopen op officieel 587 van onze jaartelling. En dat was de derde keer dat Jeruzalem veroverd werd door Nebukadnezar. En bij die keer werd de stad en de tempel totaal verwoest. En in de daaropvolgende korte tijd werd ook alles wat er eventueel nog ontkomen was van deze ramp, werd alsnog vernietigd, dan wel gedood, waar het mensen betrof. Dat vinden we ook later nog terug in de allerlaatste hoofdstukken van Jeremia. En Jeremia zelf heeft deze dingen overleefd, en dat is omdat hij een missie te volbrengen had, dat wil zeggen opdrachten had, waar we al even bij stil hebben gestaan, reeds in hoofdstuk 1. En waar we dus hierna wel weer op terugkomen. Dit hoofdstuk, hoofdstuk 28, begint met: voortgeschiedde het in hetzelfde jaar, in het begin des koninkrijks van Zedekia. Dat wil dus zeggen dat het was na de ingang van de ballingschap. Dat wil zeggen nadat het volk als zodanig was weggevoerd met achterblijving dan van nog een deel, toen maar. Een minderheid in elk geval. En u moet dat goed in u opnemen hoe dat zit. Hè. De ballingschap wordt geteld vanaf 598 voor onze jaartelling. Maar het einde van de Joodse staat was feitelijk pas in 587. Maar hier zijn we kort nadat die ballingschap is ingegaan. Dat wil zeggen kort nadat het volk als zodanig is weggevoerd geworden naar Babel. En waarbij ook inderdaad van de schatten van Israël, vanuit Juda, dus vanuit Jeruzalem, zijn weggevoerd naar Babel. Nog niet alles, de tempel is daar nog, maar daarvan werd aangekondigd dat dat ook nog zou gebeuren in de toekomst. En als hij staat in hetzelfde jaar in het begin des koninkrijks van Zedekia, geeft mij dat de gelegenheid om even terug te wijzen op 27 vers 1. En ik heb hierop gewezen dat daar weliswaar staat Jojakim in vers 1, maar dat dat een misverstand is, dat had moeten zijn Zedekia. Hiermee wordt dit vers gelijk gemaakt, 27 vers 1 wordt gelijk gemaakt aan 26 vers 1. Dat is een misverstand. Het zou meer gelijk moeten zijn aan 28 vers 1. Dat blijkt als je de geschiedenis ernaast hebt liggen en de jaartallen en alles. En zeker als je alsnog Jeremia 28 vers 1 leest. Het is in het begin van de heerschappij van Zedekia, dus de eerste tijd nadat het volk officieel in Babylonische ballingschap was weggevoerd. Dat klopt, mogen ook blijken hierna. Want hier aan dit hoofdstuk 28 zit ook meteen vast, dat zullen we straks wel zien, hoofdstuk 29. En hoofdstuk 29 gaat dan in het bijzonder over een brief die Jeremia schrijft aan de ballingen. Waartoe hij dus zelf niet behoorde. En ik zeg het met grote nadruk dat u niet denkt dat het een simpele toestand is, een veldslag geweest. En het was dan het einde van de Joodse staat en toen begon de ballingschap. Het is veel gecompliceerder, het ging in fasen enzovoorts. En officieel, de ballingschap was hier al begonnen, maar er was nog steeds een Joodse staat. Ongelovig overigens. In onze dagen is het net andersom. In onze dagen duurt de ballingschap van de Joden nog steeds voort. Niettemin is er een ongelovige Joodse staat rondom Jeruzalem. Hebben die nog? Die dingen die liggen naast elkaar en dat is ook niet toevallig. Maar we hebben nog wel gelegenheid daarover te spreken. Hoe dat ook zij, weer 28 vers 1. Verder geschiedde het in hetzelfde jaar, dat wil zeggen hoofdstuk 28 wordt gekoppeld aan hoofdstuk 27. In het begin des koninkrijks van Zedekia, die 11 jaren geregeerd heeft overigens, koning van Juda, let op, niet koning van Israël, dat was hij niet. Israël bestond trouwens niet eens, officieel, want dat was al meer dan 120 jaar daarvoor weggevoerd in Assyrische ballingschap, waar het officieel nooit uit teruggekeerd is. Hè? Hij was koning van Juda. En het was in het vierde jaar, in de vijfde maand, dat Hanania, zoon van Azur, de profeet die van Gibeon was, tot mij sprak, dat wil zeggen tot Jeremia sprak, in het huis des Heren, voor de ogen, als u mij vraagt voor de oren, maar zo heet zoiets, hè, voor de ogen der priesteren en des ganzen volks, zeggende, kortom, daar was een Hanania, zoon van Azur, met zijn naam is niks mis, hij heette Hanania, dat is hetzelfde als Johannes eigenlijk, moet je even omkeren, dat wil zeggen, genadig is Jehovah. En als je de naam Johannes tegenkomt, dan zeg je, Jehovah is genadig, maar het is hetzelfde. Zoon van Azur, daar is ook niks mee mis. Want Azur kennen wij als Ezer. Al was het maar uit Eben Ha, Ezer. Als hulp namelijk. Hetgeen toch een woord is dat duidt op de Heer. En als de Heer met name als de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Uit Eli, Ezer enzovoort, hulp. Maar het was een mooie naam. Hij heet ook profeet. Bovendien is hij uit Gibeon. hetgeen niet bewijst, maar op zijn minst suggereert en waarschijnlijk maakt dat hij ook priester was. Want Gibeon, dat kunt u weten uit de uitspraken uit het boek Jozua, Gibeon was een Levitische stad. U weet, er waren 48 steden in Israël aan de Levieten toegewezen, die overigens geen eigen grondgebied hadden voor hun stam. Maar Gibeon was een van die priesterlijke steden. En als ze zich daar netjes aan gehouden hebben, dan was hij dus ook nog priester. Priester en profeet enzovoorts. Maar die sprak dan in het huis des Heren, dat wil zeggen in de tempel. Dat is de meest voor de hand liggende plaats, want als dan toch al het woord des Heren gesproken zou worden, zou dat in de eerste plaats uiteraard moeten gebeuren in de tempel. Want de tempel is nou eenmaal de tempel, omdat daarin het woord van God bewaard wordt. Zo hoort dat. En zo gebeurt dat zelfs in het Nieuwe Testament. Dat is dan weer de herbouwde tempel van na de ballingschap. Maar daar wordt, als het in Judea is tenminste, wordt het woord gepredikt, wordt er geleerd, wordt onderwijs gegeven in Jeruzalem. Wij vinden de 12-jarige Jezus dan ook inderdaad in de tempel in gesprek met de schriftgeleerden van die dagen. Maar dat is de aangewezen plaats daarvoor, hè. Daar worden de boeken bewaard en in het bijzonder de boeken van de Bijbel, zo je wilt. En hier vinden we deze priester. Men zegt dat als er niks bij staat dan alleen de vijfde maand, dan was het het begin van de maand en dus de nieuwe maan. En dan werden de Joden geacht te verzamelen in Jeruzalem. Ik vind het allemaal ver gezocht in de eerste plaats, omdat je moeilijk conclusies kunt trekken uit wat er niet staat. Soms wel, hoor, een beetje. Het helpt wel eens. Maar dat is nooit doorslaggevend. In de tweede plaats veronderstelt het dat deze Joden zich gehouden hebben aan de Joodse inzettingen. En als ze dat nog maar gedaan hadden, dan zou heel die ballingschap nooit hebben plaatsgevonden. Maar ze hielden zich juist niet aan het woord des Heren op geen enkele wijze. En dat is de reden waarom die ballingschap kwam. Hè. Ik heb zelfs nog gelezen, waren Joodse commentaren, serieuze, dat wil zeggen door de Joden zeer serieus genomen, oude commentaren. De Joden hebben ook zo hun oudsvaders, weet u wel. De Rabbi Rashi heeft gezegd, en Rabbi die heeft gezegd. En dan wordt er zelfs verteld dat het feitelijk hier in het jubeljaar was of zoiets. En al dat soort dingen meer. En dan schiet ik bijna in de lach, omdat het zo onzinnig is. De Bijbel leert dat de ballingschap over het Joodse volk gekomen is, omdat ze 490 jaar lang geen sabbatjaren en geen jubeljaren gevierd hebben. En dan komt de rabbi ons uitrekenen dat het het jubeljaar of het sabbatjaar was enzovoort. Daar moet je dus van dat soort dingen moet je nooit wat aantrekken. En nooit denken, god, dat wist ik niet. Wat aardig dat iemand het uitgerekend heeft. Die weet het ook niet. En uitrekenen kan die wel achterwege laten. Dat heeft geen enkele zin. Hebben die nog? Dat is een stuk makkelijker dan. Waarom deze dingen erbij staan? Het vierde jaar, nou ja, dan heb je een jaartal. Dat willen wij bij geschiedenis. Waarom het dan specifiek de vijfde maand is, weet ik ook niet. Ik moet u zeer eerlijk zeggen dat ik daar ook niet de tijd meer voor kan vinden om dit soort dingen eigenlijk uit te zoeken. Want dan moet je gaan uitrekenen hoeveel dagen of maanden wellicht dan verlopen vanaf dit tijdstip naar toekomstige gebeurtenissen, of het misschien een speciaal aantal dagen of maanden is en dat soort dingen meer. Ik heb me daar vroeger wel eens mee bezig gehouden, maar dat was nog voor de oorlog, geloof ik. In ieder geval heel lang geleden. Dat doe ik nou niet meer. Maar ik weet het dus niet. Ik kan u daar niks verder bij vertellen. Dus wie nog wat rekenwerk zoekt. Per slot, de omsingeling van Jeruzalem staat een jaartal bij. De val, de doorbreking van de muren van Jeruzalem staat een jaartal bij. Het verbranden van de tempel staat een jaartal bij. En de zoveelste jaar, zoveelste maand enzovoort. En wellicht dat het een bepaald interessant aantal dagen is van dit tot dat. Ik heb ideeën genoeg, hoor. Maar wat wij er verder mee moeten, dat weet ik dan ook niet meer. Goed. Dus ik kan u dat helaas niet vertellen. En wat die profeet betreft, daar kan ik u ook niks meer over vertellen. Want het enige wat we van de man horen, ever, is in dit hoofdstuk. Ik denk dan ook, nou ja, het was een leugenaar. Dus daar moet je ook niet al te veel over vertellen over zo iemand. Dat is niet belangrijk. Het wordt dus ook niet gezegd. Nou goed, hij sprak. En hij zei, dat wil zeggen, het hele volk kan dat horen. Gebeurde in het openbaar. De man had gevoel voor theater, zeg ik maar, hè, voor de show. En hij zegt, zo spreekt de Heere der Heerscharen. Hij kent zijn jargon in ieder geval. De Heere der Heerscharen is die God die macht heeft niet alleen over Israël. Dan heet hij de God van Israël. De Heere de God van Israël. Maar de Heere der Heerscharen is die God die ook macht heeft over de heidenen. En daar gaat het natuurlijk over, hè? Over de internationale betrekkingen. Over het gebrek daaraan. Zo spreekt de Heere der Heerscharen, de God Israël, zeggende: ik heb het juk des konings van Babel verbroken. Denk erom dat Jeremia is hierbij. Het wordt aan Jeremia gericht. En Jeremia staat daar met dat juk op zijn schouders, dan wel op zijn nek. Dat is een hele voorstelling, hè? En deze profeet zegt, al zo zegt de Heer, ik heb het juk des konings van Babel verbroken. In nog 2 volle jaren zal ik tot deze plaats wederbrengen al de vaten van het huis des Heeren die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft weggenomen en dezelfde naar Babel gebracht. Sluit dus volkomen aan bij wat hiervoor stond, nog aan het eind van hoofdstuk 27... en waar we het vorige keer over gehad hebben. Die voorwerpen zijn wel teruggekomen en ik ben vorige keer geëindigd met u enige schriftplaatsen te geven, met name uit Ezra, waar dat ook daadwerkelijk staat. Waar men toestemming had om terug te keren naar Jeruzalem en waarbij men ook daadwerkelijk die voorwerpen, de vaten van het huis des Heren, meekreeg. Maar deze zogeheten profeet zegt dat volgens de Heer na 2 volle jaren deze dingen zullen teruggebracht worden. En vers 4, ook zal ik Jechonia, de zoon van Jojakim, koning van Juda, en allen die gevankelijk weggevoerd zijn van Juda, die te Babel gekomen zijn, tot deze plaats wederbrengen. Zodat je hier nog even bevestigd vindt waar je bent. In de heerschappij van Zedekia en dus na de wegvoering onder Jechonias, de koning van Juda. En hier staat, na 2 jaar zullen ze terugkomen. Althans, er staat dat de Heer dat gezegd heeft, dat hij ze tot deze plaats zal wederbrengen. Want ik zal het juk des konings van Babel verbreken. Dat was de boodschap. En dan, Jeremia wordt laconiek. Ik vind dat wel aardig, eigenlijk. Jeremia, die zegt, die spreekt dan, hè. Toen sprak de profeet Jeremia tot de profeet Hanania. En dan staat er eveneens, voor de ogen der priesteren en voor de ogen des ganse volks die in het huis des Heren stonden. En de profeet Jeremia zeide, amen. Ik vind hem wel fraai. Zo van, als dat zou kunnen, of zoiets, hè. Amen. De Heere, doe al zo. De Heere, bevestige uw woorden die gij geprofeteerd hebt, dat hij de vaten van des Heeren huis en allen die gevankelijk zijn weggevoerd van Babel wederbrengen tot deze plaats. Hij heeft er geen bezwaar tegen, Jeremia. Hij zou dat ook wel wensen. Maar het woord des Heeren is anders. Zou het niet mooi zijn als al deze mensen behouden werden, terugkeren naar Jeruzalem? Ja, misschien wel, maar het gaat gewoon zo niet, hè. Er staat, maar hoor nu dit woord dat ik spreek voor uw oren en voor de oren des ganzen volks. De profeten die voor mij en voor u vanouds geweest zijn, Want u weet dat God van oudsher gesproken heeft tot dit volk. Veelmaal en op velerlei wijze. En zelfs met nog 600 jaar te gaan, zullen we maar zeggen. Dit is pak een beetje 900 jaar of zoiets na Mozes. Vanaf de profetieën van Mozes. De profeten die voor mij en voor u van alles geweest zijn, die hebben tegen veel landen en tegen grote koninkrijken geprofeteerd. Van krijg en van kwaad en van pestilentie. Gewoonlijk gaan die drie dingen samen. Krijg, oorlog, brengt nou helemaal kwaad over de mens. En dikwijls pestilentie, dat wil zeggen wat het ook is, maar in ieder geval ernstige en besmettelijke en vooral dodelijke ziekten. Dat is vaak het resultaat van oorlog, door gebrek aan voeding, uithongering en daarna problemen met de hygiëne enzovoorts. Vers 9. De profeet die geprofeteerd zal hebben van vrede, als het woord van die profeet komt, dan zal die profeet bekend worden dat hem de Heere in der waarheid gezonden heeft. Dit staat hier niet voor het eerst, deze gedachtegang. Het idee is gewoon dat de profeet of de profetie zichzelf wel bewijst. Zal wel blijken. En via Mozes werd dat al aangekondigd. Vandaar dat je dikwijls vindt dat profetieën die betrekking hebben op de lange termijn, dat die soms ook, en dikwijls, op de korte termijn ook een vervulling krijgen. Waaruit men geacht wordt te concluderen dat aangezien ze op de korte termijn vervuld worden, zullen ze ook op de lange termijn vervuld worden. Moet er meteen bij zeggen dat sommigen dat niet begrijpen, en dan concluderen dat aangezien het op korte termijn vervuld is, is het daarmee vervuld en is het dus geen lange termijn. Voorbeeld, nou, een van de meest voor de hand liggende is die van die, al die profetieën. Die komen hier ook zometeen. Profetieën, met name in hoofdstuk 30 komt dat sterk. Profetieën over een terugkeer uit ballingschap. Een herstel van Israël in het land Canaan en al dat soort dingen meer. Men heeft uitgevonden dat dat soort profetieën vervuld zijn geworden in de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En daarna een punt erachter gezet. Niet beseffend dat het maar een zeer gedeeltelijke terugkeer was, en dan nog maar alleen van Joden en niet van alle stammen van Israël. Niettemin is het de meest verbreide opvatting binnen het christendom. Namelijk, die profetieën over een terugkeer uit ballingschap zijn al lang vervuld. In de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Punt. Einde van het verhaal. En nou een andere. We hebben een profetie. Waar is het, Daniel? Daniel hoofdstuk 4 is het, geloof ik. Ik weet het nooit meer. Daniel hoofdstuk 4 is het, geloof ik. Die droom van Nepi. Van Nebukadnezar. Over die boom, weet u wel. Die zou... was een mooie boom. Komt later nog een keer voor in die film. Nee, sorry. Komt later nog een keer voor in Matthäus 13. Dan blijkt die van een mosterdzaadje te zijn, maar goed. Maar die boom, weet u wel, die grote boom. En dan wordt gezegd: hou hem af en laat 7 tijden over hem voorbij gaan. En, enzovoorts. En er staat erbij hoe dat van toepassing was op de figuur van Nebukadnezar zelf. Staat uitdrukkelijk in de Bijbel. En dat die man, die boom, dat was een beeld van Nebukadnezar. En Nebukadnezar werd de Meshoche. Ja, sorry, dat woord kwam ik tegen hier. Dus een hoofdstuk verder, maar goed. Die werd krankzinnig, of wat het maar was, precies. En na verloop van 7 tijden, staat niet bij hoeveel tijd, wat voor tijden dat waren. Maar toen werd hij weer gezond. En toen was hij weer helemaal bij de les. En prees hij de God van Israël en de Allerhoogste enzovoort. En zo werd dan die droom aan Nebukadnezar vervuld. En dan zeggen wij, oké, dat is mooi, punt. En ons ontgaat dan dat diezelfde profetie een vervulling heeft op veel langere termijn. En dat de vervulling van die profetie aan Nebukadnezar in het verleden in de praktijk niet anders is dan een illustratie van op welke wijze die profetie veel breder vervuld zal worden, waarbij de boom niet maar een beeld is van de man Nebukadnezar, maar van Babel. Waar Nebukadnezar nou eenmaal de personificatie van was. Hetgeen betekent dat Babel als het ware van het wereldtoneel zou verdwijnen en na zeven tijden weer hersteld zou worden in de oorspronkelijke positie, namelijk als hoofdstad van de wereld. En dat gaat ook inderdaad gebeuren in de antichristelijke tijd. Maar men heeft het weggeredeneerd. Zo van, het is duidelijk dat het in het verleden vervuld is, staat er immers bij. En daarmee is men de profetie op de lange termijn kwijtgeraakt. Maar het gaat vaak dubbel op. En aan het een kun je weten dat het andere ook zal zijn. Nou ja. Zo hebben we profetieën over de verwoesting van Jeruzalem, de ongelovige stad, met name door de Heer zelf. En dat is vervuld geworden, of we zeggen, we zetten er een jaartal bij, want dat moet, in het jaar 70 van onze jaartelling. En daarna ontgaat het velen volkomen dat diezelfde profetie alsnog vervuld zal worden in de toekomst, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël, die inderdaad nog toekomst is. Heb je dat? Dus een dubbele toepassing van één en dezelfde profetie. Dat is niks bijzonders. Dat is eerder regel in de Bijbel dan uitzondering. Want daar moet je dus even op letten. Het heeft een functie. Zo zeker als die profetieën vervuld werden aanvankelijk in het verleden, wanneer dan ook, net zo zeker zullen ze vervuld worden in de toekomst. Goed, en dan neem ik maar weer de draad op. Het was Jeremia die inmiddels aan het woord was. En die zegt, de profeten van ouds hebben gesproken. En die profeet, vers 9, die geprofeteerd zal hebben van vrede. Wel, als het woord van die profeet komt, dan zal die profeet bekend worden dat hem de Heere in de waarheid gezonden heeft. Punt. En dus die profeet in vers 9, dat slaat primair op die Hanania. Dat begrijpt u toch, hè? Die profeteerde vrede. En Jeremia zegt, nou, daar zou ik geen bezwaar tegen hebben. De Heere, doe al zo. Maar of je gelijk hebt, ja, dat zal dan wel blijken. Dat zien we dan wel. Of dat het woord des Heeren was. Maar ook dit is niet het eind, natuurlijk, hè? Vervolgens gaat Jeremia verder en zegt, en er staat er, gaat Hanania verder uiteraard, hij is weer aan de beurt. En daar staat er, toen nam de profeet Hanania het juk van de hals van de profeet Jeremia, want theater blijft het, hè? Duidelijke, zichtbare show ten aanzien van het volk. Hij nam het juk van de hals van de profeet Jeremia, kortom, dat juk dat de uitbeelding is van hoe Juda, maar alle omliggende landen uit hoofdstuk 27 gebracht zouden worden tot dienstbaarheid aan Babel. Hij nam het juk van de hals van de profeet Jeremia en verbrak het. En Hanania sprak voor de ogen des ganzen volks, zeggende, zo zegt de Heere, zo zegt Jehova dus, hè. Alzo zal ik verbreken het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, in nog twee volle jaren van de hals al der volken. Dat wil zeggen dat juk zal verbroken worden van de hals van al die volken, waar die nou eenmaal genoemd werden in hoofdstuk 27, Moab en Ammon en Tyrus en Sidon en wat het maar was. Ja. En daar bleven wij. Eerst, want er staat er, en de profeet Jeremia ging zijn wees. Ja, laat die man dan maar zijn gang gaan. Maar daar komt hij niet mee weg, Jeremia. En dan staat er, doch dus heer, er staat gewoon maar en. Maar als je dat wil lezen als doch, is dat natuurlijk prima. Doch dus heer, woord geschieden tot Jeremia. En dan in een tussenzinnetje, nadat de profeet Hanania het juk van de hals van de profeet Jeremia verbroken had, Zodat je niet denkt dat hier een nieuw hoofdstuk begint of zo. Het gaat gewoon verder. Des Heeren woord geschieden tot Jeremia, zeggende: ga heen en spreek tot Hanania, zeggende. En die arme Jeremia moest dus toch weer, hè, wat zich net onttrokken aan de situatie, maar hij moest opnieuw spreken. En hij moest zeggen: zo zegt de Heere, halten jukken hebt gij verbroken. Nu zult gij in plaats van die ijzeren jukken maken. In plaats van houten jukken, let op, het is Jeremia die het zegt, het is de Heer die het zegt. Houten jukken verbroken, oké, maar er komen ijzeren jukken. Nu zult gij in plaats van die ijzeren jukken maken, want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls: ik heb een ijzeren juk gedaan aan de hals van al deze volken om Nebukadnezar, de koning van Babel, te dienen. En zij zullen hem dienen. Ja, ik heb hem ook het gedierte des velds gegeven. Ik vind hem wel aardig, want dat gedierte des velds wordt inderdaad genoemd in Daniël 4, waar ik het net over had. Dat vond schaduw onder die grote boom van Babel, dan wel van Nebukadnezar. En in Daniël vind je trouwens ook dat begrip ijzer toegelicht. IJzer is dat wat vermaalt en verbreekt. IJzer wordt geacht hard te zijn. En het fungeert in Daniël 2 al als uitbeelding, nou ja, als attribuut van het Romeinse Rijk. Sterk militaristisch. En hier wordt gesproken over een ijzeren juk. Dat wil zeggen, laten we het maar eenvoudig houden, een zwaar juk. En de profeet Jeremia zei tot de profeet Hanania, had ik nog een speciale boodschap voor Hanania: hoor nu, Hanania, de Heere heeft u niet gezonden, maar gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik zal u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen de Heere. Nou ja, die profetie zal dus op zeer korte termijn vervuld worden. Waarmee dan maar weer bewezen wordt dat Jeremia de echte profeet is, om het maar weer eenvoudig te houden. Want er staat erachter, hè, al zo stierf de profeet Hanania in datzelfde jaar, in de 7e maand. Dat is dus inderdaad binnen dat jaar, het is zelfs 2 maanden later. Niet 2 volle jaren, maar 2 maanden later. En waarmee dus die woorden van Hanania duidelijk ontkracht worden. Het heeft nog een vervolg in hoofdstuk 29... omdat daar inderdaad dezezelfde dingen weer aangehaald worden, en omdat er inderdaad opnieuw sprake is van een valse profeet, nu zelfs niet in Judea, dat wil zeggen Jeruzalem, maar zelfs een valse profeet die ook met name genoemd wordt, die zich bevindt onder de ballingen en die daar dezelfde onzin probeert te vertellen. Zo van, we zullen binnenkort terugkeren enzovoorts. In dat verband schrijft Jeremia een brief aan de ballingen. En schrijft daarin ook inderdaad dat staat in 29 vers 10, dat 70 jaren te Babel zullen vervuld worden. En dan zal de Heer hem bezoeken en zal zijn goed woord over hem verwekken en hem wederbrengen tot Jeruzalem. Kortom, er wordt 70 jaren geteld voor de ballingschap als zodanig. Nauwkeuriger ga ik dat ook niet vertellen. Maar hen wordt dus gezegd hoe lang het echt zal duren. Niet na 2 jaar terugkeer, maar na 70 jaar. In de praktijk is dat minstens 1 generatie. Al schijnt het dat bij de terugkeer, nee, dat staat gewoon in de Bijbel, dat bij de terugkeer uit Babel en daarmee bij de herbouw van een tempel, zoals beschreven in Ezra en in Haggai, niet te vergeten, daar waren mensen bij die de oude tempel van Salomo nog gekend hadden. Dat wil zeggen, meer dan 70 jaren daarvoor hadden ze de oorspronkelijke tempel van Salomo nog gezien. En toen ze de fundamentlegging, dat zag je hier, meen ik, toen ze de fundamentlegging zagen van die nieuwe tempel, bij terugkeer uit Babel, toen waren ze helemaal niet verblijd. Integendeel, ze zagen dat wat er nu gebouwd ging worden, het op geen manier kon halen bij de oorspronkelijke tempel van Salomo in Jeruzalem. En ze waren bedroefd. Daarom. Het werd niet meer wat, vonden zij. Maar goed, dus dit is toch één generatie dan, als je het zo zegt. In de praktijk zijn het er wel twee, maar toen maar weer. Kortom, voor die mensen die hier waren weggevoerd, was er uiteindelijk geen echte hoop dat ze ooit zouden terugkeren. En te vrezen valt dat degene die terugkeerde en die tempel toen zagen, waar ik het net over heb, dat die weggevoerd werden in hun kinderjaren. En dus daar zit een heel leven tussen. De brief van Jeremia heeft tot doel hen te zeggen dat ze geen enkele hoop moesten hebben op terugkeer, dat ze zich zouden vestigen in Babel, waar dan ook, met alle consequenties van dien. Verder was er voor hun geen verwachting meer. Voor het volk zelf als zodanig wel, maar dan toch pas in een volgende generatie. Het is net zoiets als de uittocht uit Egypte en de intocht in Canaan. Er was er wel geen 70 jaar, maar er zit ook een generatie tussen. Uitdrukkelijk, en dat wordt ook gezegd, hè. En dat is hier feitelijk ook zo. Er zit er nog iets anders achter deze profetie. Niet omdat dat er nou zo dik bovenop ligt. Ik zei ook, het zit erachter. En wat erachter zit, is dat deze omstandigheden, maar ja, dat had ik je ook kunnen vertellen al eerder bij een ander hoofdstuk van Jeremia. En zeker nog bij volgende hoofdstukken, zeker als we tegen het eind van het boek komen. Wat erachter zit, is dat deze hele situatie van die Babylonische ballingschap zich zou herhalen, waarbij ditzelfde Joodse volk opnieuw in ballingschap zou gebracht worden. En voor een veel langere tijd. Voor de duur van, zullen we zeggen, twee volle jaren. Alleen als je het niet letterlijk neemt, in de smalle betekenis van de term. Want waar het over gaat dan, is de tegenwoordige ballingschap van het Joodse volk, dat noemen zij uiteraard niet de Babylonische ballingschap, maar de tegenwoordige ballingschap van de Joden beschouwen zij, beschrijven zij, benoemen zij als ballingschap, en ze noemen het de Edomitische. Hoe ze daarbij komen, dat heb ik nooit helemaal goed begrepen, maar ze noemen het de Edomitische ballingschap. En die duurt inderdaad tot de dagen van de komst van de Messias. En dan zal het Joodse volk, maar dan zal heel Israël overigens worden terugverzameld. Dat is trouwens hoofdstuk 30, waarin dat feitelijk beschreven wordt. Dus dan moet u nog even geduld hebben. Maar het punt is dat deze situatie zich herhalen zal. Jeruzalem is weer verwoest, onder de Romeinen namelijk. En ik zei u al, houten juk verbroken, maar de ijzeren juk voor in de plaats. Dat houten juk was in ieder geval oorspronkelijk een beeld van de slavernij, de dienstbaarheid onder Nebukadnezar. En als er daarna sprake is van, nou ja, en nu een ijzeren juk, dan denk ik al vrij snel, ja, dat is dus de dienstbaarheid van het Joodse volk in de dagen van de Romeinen en daarna. Hoe dat ook zij, zo is het in ieder geval gegaan. Je kunt twijfel hebben over of die betekenis hierachter steekt, of dat de bedoeling van zo'n hoofdstuk dan ergens nog is. Ik moet u zeggen, dat zou ik dan ook niet weten. Maar het brengt ons wel bij diezelfde gedachte. Eenmaal zou dat juk van Nebukadnezar verbroken worden. Men zou terugkeren naar het land. Dat was trouwens maar een gedeeltelijke terugkeer. En die heeft ook niet zoveel voorspoed gebracht. Want we krijgen daarna de dagen van de intertestamentaire periode. Dat wil zeggen de periode tussen Malachi en Matthäus, populair gezegd, van zo ongeveer een jaartje of 400. De tijden ook van de Maccabeeën. En als u die geschiedenis der Maccabeeën kent, dan weet u dat de Joden die prettig gehad hebben in die dagen. Eerst onder het zogeheten Griekse Rijk en daarna onder het Romeinse Rijk. Totdat we inderdaad in Matthäus 1 aankomen, om zo te zeggen. En die geschiedenis is uitgelopen daadwerkelijk opnieuw op de verwoesting van Jeruzalem. Na twee verschillende belegeringen van de stad overigens. Maar een gruwelijke verwoesting en een gruwelijke moord op de Joden die daar nog waren. En meer zeg ik er nou maar liever niet over. Maar het heeft geleid tot een diaspora, tot een ballingschap van het Joodse volk, die fundamenteel eigenlijk tot in onze dagen nog steeds bestaat. En die wordt pas beëindigd bij de komst van de Messias. Ik bedoel, de Babylonische ballingschap eindigde in het optreden, de troonsbestijging van Cyrus, die we in de Bijbel kennen als Kores. Het is maar hoe je het uitspreekt, maar het is volstrekt hetzelfde. Wiens komst trouwens door Jesaja reeds bij name werd aangekondigd. Ik meen dat het hoofdstuk 45 van Jesaja is. Of het is eerder, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Maar dat wordt daar aangekondigd. En het zou ons niet mogen ontgaan dat die Kores, wiens komst daar wordt aangekondigd, dat die Kores een type is van de Heer Jezus Christus. Kores wordt vertaald met herder. En die herder is een beeld van de Heer Jezus, de Messias. De herder die zijn volk verzamelen zal. En lees dat hoofdstuk maar, die profetie over Kores. Die is vervuld. Even later dus. Maar diezelfde profetie lezen wij en wij herkennen daarin dat het de profetie is over de komst van de Messias. En al wat daarmee samenhangt, het aanbreken van het nieuwe verbond en dergelijke. Maar dat leidde tot een terugkeer uit Babylonische ballingschap. Historisch. Maar ook die profetie maakt die sprong van Kores, de terugkeer uit Babylonische ballingschap, naar Christus, de terugkeer uit de tegenwoordige, ik noem het dan ook maar, Edomitische ballingschap van het Joodse volk. De geschiedenis herhaalt zich, ja. Niet alleen maar de ongewijde geschiedenis dus, hè. De gewijde geschiedenis ook. Dus het zijn dezelfde beginselen die zich steeds opnieuw voordoen. Soms opnieuw op verschillend niveau, soms in een andere plaats. Maar zo blijft het. En als je die gedachtegang herkent en de aard van dat profetisch woord, en je leest dan deze hoofdstukken, dan denk ik dat je toch op zijn minst op het idee komt dat die twee profeten allebei zo hun waarde hebben. En dat erachter steekt dat na deze ballingschap van onder Babel er een andere ballingschap zou komen. Namelijk een ballingschap die tot in onze dagen voortduurt. En die zal leiden tot de dagen van de komst van de Messias. U vindt dat misschien voorbarig? Dan zeg ik, nou, dat is ook zo, want ik ben nog niet in hoofdstuk 30. Maar ja, als ik een bladzijde omsla, dan ben ik wis en waarachtig bij nog steeds toekomende dagen. Terwijl het daar gaat over verlossing van Israël en Juda, staat erboven. Boven hoofdstuk 30. En daarna gaat het wel degelijk over, laten we zeggen, de grote verdrukking. Al staat die term er dan toevallig nou weer niet. Maar wel de uitdrukking, de dag van benauwdheid, of de tijd van benauwdheid voor Jacob. Dat is 30 vers 7, enzovoort. Kortom, ik maak niet voor niks deze sprong nu naar de toekomst. Er zit een dubbele bodem in. En die 70 jaar van ballingschap in die brief die we nu gaan lezen in hoofdstuk 29... ja, die staan uiteindelijk ook voor onze tegenwoordige bedeling. Met als strekking, verbeeld je maar niet dat er sprake zal zijn van terugkeer binnen deze generatie. Integendeel, reken er niet op. En vestig je in het land waar je verkeert. Want in haar vrede zult gij vrede vinden, staat er dan. En die gaan we dus langzamerhand lezen. Het begint weer met voors. 29 vers 1. Want het gaat nog steeds over diezelfde omstandigheden. Het hangt al, die hoofdstukken hangen aan elkaar. Voorts zijn dit de woorden des briefs die de profeet Jeremia zond van Jeruzalem tot de overige oudsten, namelijk degenen die gevankelijk waren weggevoerd. Want hier in Jeruzalem richtte hij die woorden tot de oudsten hier, voor de ogen der priester en het ganse volk en wat het maar was. Maar ja, het andere deel van Juda, het belangrijkste, het grootste deel van Juda, was in de ballingschap. En voor hen zijn die woorden ook bestemd. Wij noemen het gevankelijk weggevoerd, zo heet het hier. Wij noemen het ballingschap. En we hebben soms de indruk dan dat het betekent dat ze opgesloten zaten en dat ze geen contacten konden onderhouden. En dat is een groot misverstand, hè. Dat kon gewoon. En die contacten waren er ook. En ik heb naar aanleiding van voorgaande hoofdstukken erop gewezen dat er kennelijk ook contacten waren vanuit Jeruzalem en vanuit Judea nog met de ballingen van de 10 stammen van Israël van 100 jaar terug. Maar hun nageslag leefde daar ook ergens, in de steden der Meden en waar het maar was, precies. En er blijkt gewoon communicatie mee te zijn. Bovendien, wij weten dat zeker, omdat wij in Ezechiël de mededelingen vinden dat Jeruzalem gevallen is. Maar Ezechiël, onthoud die, Ezechiël was profeet onder de 10 stammen van Israël in ballingschap. Ik weet dat er heftig tegen geprotesteerd wordt, maar ik haal mijn schouders op en zeg, de staat waar hij was en waar hij was aan de rivier Chabor. En die rivier Chabor, daar weet niemand wie dat is. De rivier, want die kan men niet vinden. Dat komt omdat men zoekt in Babel onder de ballingen. Maar men zoekt verkeerd. Chabor staat gewoon op de kaart. Nog steeds. En het ligt in het gebied waar de 10 stammen in ballingschap waren. Daar was hij dus. Ezechiël. Moeilijker was het niet. En daar kreeg hij inderdaad een gezelschap op bezoek vanuit Jeruzalem. Die hem wat kwamen vertellen of die hem wat kwamen vragen enzovoorts. Zo gingen die dingen. Bovendien, we hebben zelfs apocryfe bijbelboeken. Dat zijn dan geen bijbelboeken, bij ons niet in ieder geval. Maar we hebben zelfs een paar apocryfe boeken die hun oorsprong vinden onder de 10 stammen van Israël. Terwijl we ze gekregen hebben via het Joodse volk. Dan moet er dus inderdaad die communicatie geweest zijn. En nog afgezien daarvan, iemand als Flavius Josephus beschrijft gewoon de situatie van de 10 stammen in hun ballingschap. En dat betekent dat hij er dus van op de hoogte was. Dus geen enkel punt. Het volk was alleen verplaatst. En woonde nu ergens anders, in een ander land. Maar de communicatie was betrekkelijk eenvoudig. Niet zo eenvoudig als bij ons nu, met onze moderne communicatiemiddelen. Maar vroeger gingen de berichten ook de hele wereld over, hoor. Ik heb van de week nog gelezen al de reizen van Karel de Grote. Daar schrik je van, hoor. Want die man allemaal afgereisd heeft van hier naar daar en van hop naar her. En dan ging je naar Spanje en dan recruteerde hij een leger. En dan ging je daarmee naar Oostenrijk, omdat daar de Turken verslagen moesten worden. En ze kwamen langs de oostkant binnen. Nu is dat allemaal vrijgegeven. Maar Kareltje deed er tenminste nog wat aan, weet u wel. En dan moest hij weer naar Friesland, want Friesland was helemaal nooit tot de orde te brengen. Dat waren vrije Friezen, dus die vermoorden elkaar. En dat is nogal nadelig voor ons lands schatkist. En al dat soort dingen, dus dan moest hij. Ja, nee, maar het is allemaal zo, hè. Piraten en zo, Grutte Pier. Nou, wat het maar was allemaal. En toen weer terug naar Henegouw en naar Bourgondië. En toen weer terug naar Spanje. En toen nog een soort kruistocht, een soort laatste kruistocht aan van après la lettre in Noord-Afrika. Om die Algerijnse, hoe heette die jongens, die straat, die piraten daar een kopje kleiner te maken. Wat hem trouwens niet gelukt is. En al dat soort dingen weer. En dat ging niet per trein of per auto, laat staan per vliegtuig. Dat ging per pedes, heet dat, hè. Nou ja, hij niet. De keizer ging niet te voet, maar soldatenvolk weer wel. Die hebben wat afgelopen. Ik bedoel, die wereld was toen ook klein, hoor. En het ideaal van een verenigd Europa was er toen ook al. Het is gelukkig nooit wat geworden toen. Nee. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. En daar in die dagen net zo goed. Die legers trokken ook op. En dan heb ik eens op de kaart gekeken hoeveel kilometer het is. Van Babel naar Jeruzalem en vandaar nog naar Egypte. En dan weer terug enzovoorts. Hè. En dan de Romeinen vanuit Rome die optrokken tegen Babel. Dat is dan wel een paar jaar later, maar dat doet er nou niet toe. Tegen het Parthische Rijk inmiddels enzovoorts. Wij denken daar veel te min over. die contacten waren daar. En hier ook, hè. En zelfs hoewel Jeremia als een soort vijand, als een soort NSB'er, als een soort landverrader beschouwd werd binnen Juda, omdat hij de ondergang van de staat aankondigde en bovendien nog beweerde dat men zich het beste maar aan Babel kon onderwerpen, omdat dat de wil van de Heer was, die Jeremia krijgt toch weer de gelegenheid om een brief te sturen naar Babel. Er staat ook bij, er staat: dit zijn de woorden des briefs die de profeet Jeremia zond van Jeruzalem tot de overige oudsten die gevankelijk waren weggevoerd, mitsgades tot de priesteren en tot de profeten. Want God zond veel meer profeten dan wij er nu nog uit de Bijbel kennen. Wij kennen maar enkele, meestal omdat ze ons nog wat geschriften hebben nagelaten. Maar God sprak nog eenmaal door profeten. U weet wel, profetenscholen en al dat soort dingen. En er waren dus ook profeten onder de ballingen. Nou ja, en tot het ganse volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem gevankelijk had weggevoerd naar Babel. Want officieel, het volk was weggevoerd. En dat staat er dan ook nog een keer bij, want wat ik zo spontaan tussendoor roep, dat staat er hier spontaan tussendoor geschreven in vers 2, tussen haakjes. Het was namelijk nadat de koning Jegonia en de koningin en de kamerlingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, mitsgades de timmerlieden en smeden van Jeruzalem waren uitgegaan. Alle vaklui waren weg. Slecht voor de economie en vooral voor de wapenindustrie. Dus die waren weggevoerd. Bovendien kon Neppie ze goed gebruiken. Nou, dus, daar gaat hij dan, hè? Een brief. En dan door de hand van Elaza, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel zond. Hebt u die? Zedekia, de koning van Juda, zond ambassadeurs, of wat het maar was, onderhandelaars en misschien wel gewoon de geldboders. Hè? Het waren de transport, want ja, ze moesten natuurlijk wel belasting betalen. Hè? Ja. Maar die zond die boden en een van die boden nam dus die brief mee. Want de koning van Juda zond die luid tot Nebukadnezar, de koning van Babel. En ze konden meteen die brief bezorgen aan de ballingen daar in Babel, met de boodschap, vers 4... Alzo zegt de Heere der Heerscharen, en ik zei u al, dat is de goede terminologie, de Heere die de God is van alle volken. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, tot allen die gevankelijk zijn weggevoerd, die ik gevankelijk heb doen wegvoeren, die ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel. Nou ja, het was Nebukadnezar, maar die heet in de Bijbel mijn knecht. De Heer noemt hem zo. Mijn knecht Nebukadnezar. In de geschiedenis wordt hij zo genoemd. God bediende zich van die man. En daardoor kreeg hij een hoge dunk van zichzelf, omdat hij bij gelegenheid dacht: dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. En daar vergiste hij zich. En toen greep de Heer dus ook in. Het was een blijk van zijn krankzinnigheid. Krankzinnigheid is waanzin. En waanzin is gewoonlijk en in de eerste plaats meestal namelijk hoogmoedswaanzin. Dat wil zeggen dat je te hoog denkt over jezelf. Hoogmoedswaanzin. Dat is uitgevonden door de duivel. Die is volkomen gek. Maar de... Nee, wel intelligent, daar gaat het niet om, maar wel gek. Hij denkt te hoog van zichzelf. De meest voorkomende waanzin is hoogmoedswaanzin, zodat een gek is van oudsher iemand die denkt dat hij Napoleon is. Hè? Dat weet u toch? Dat is toch klassiek? En er zijn er ook velen die denken dat ze Jezus zijn. Dat is ook algemeen bekend. Je hoort er niet zoveel meer van, omdat niemand er meer aandacht aan geeft. Maar doe maar. Maar dat is het wel, hè. Nebukadnezar had dat ook. Ja, we hebben nog eens zo gek gehad, die heette Nero. Die dacht, dit is het grote Rome dat ik gebouwd heb. Nou ja, dat is nog gebrek aan creativiteit ook. En hij dacht nog wel dat hij zo'n groot kunstenaar was, die man. Maar hij praatte gewoon Nebukadnezar na. Dom, dom, dom. Maar goed. Hij is ook noodlottig aan zijn eind gekomen. Maar toen maar. Maar de heer zegt, ik heb ze gevankelijk doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel. Door mijn knecht Nebukadnezar, maar dat staat hier niet bij. En de aanbeveling is deze. Bouwt huizen en woont. De vertalers zijn bang dat men dan buiten de huizen gaat wonen. Dus toen hebben ze erbij gezet, daarin. Ik vind dat altijd leuk, zulke toevoegingen. Bouwt huizen en woont. En plant hoven en eet. De vrucht daarvan, logischerwijze, maar dat staat er dan ook. Hè? En u weet, boompje groot, plantetje dood. Zodat hier dan toch sprake is meteen van alle volgende generatie. Heb je dat? Hier staat gewoon, men zou zich vestigen. En ook niet een nomadisch bestaan leiden of in tenten of in caravans blijven wonen. Zo van, we gaan binnenkort weer terug. Dus we moeten daartoe nog gereed zijn ook. Waarom zouden we ons hier vestigen? We moeten straks alles achterlaten als we teruggaan. Nee, de profeet zegt, je gaat niet terug. Vestig je. Leg je er weer neer. Dat is wat hij gedaan heeft. Nou. Bouwt huizen en woont erin en plant hoven en eet de vruchten van. Neemt vrouwen en gewint zonen en dochteren. Plant u voort. Dus merkwaardige uitspraken hier. Die zeggen dat de zegeningen die de Heer oorspronkelijk aan Abraham beloofd had. Nog steeds van kracht waren. En dat het volk zich uitermate zou vermenigvuldigen. Dat is gewoon zo gebleven. En het wordt ook aangemoedigd bovendien. Want ja, daar moet je zelf ook wat voor doen, naar het schijnt. Maar in ieder geval, de heer zegt het, gij zult uitbreken in menigte, myriaden van volken, van mensen zullen uit u voortkomen. Dit was de King James Version trouwens. Myriaden. Wordt tot Rebecca gezegd voor ze er alles verlaat en naar Isaac afreist. Maar in ieder geval menigten van volkeren en zo wordt ze vruchtbaar zou het zijn en vermenigvuldigende zich vermenigvuldigen. Dat hebben ze ook altijd gedaan. Het is een bijzonder vruchtbaar volk. En het bewijs daarvoor is heel simpel. We hebben nog, in ieder geval kennen wij nog het Joodse volk. En iedereen weet, daar zorgen ze trouwens ook zelf al voor. Iedereen weet dat ze er even door altijd met uitroeiing bedreigd zijn. Maar iedereen weet dat ze nog steeds talrijk zijn en onuitroeibaar. Dat vind ik genoeg zo. Dat vind ik voldoende argument. Dat wil zeggen, ze vermenigvuldigen ze, ja. Maar dat is wat de Heer beloofd had en dat wordt als zegen beschouwd. Op Urk is dat misschien heel gewoon, dat het als zegen beschouwd wordt. Maar ik kan u verzekeren dat in de rest van Nederland dat niet als een zegen beschouwd wordt. Maar goed, hè? Doe maar. Niettemin staat er, wordt al daar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. Want het werk gaat aan het volk gaat toch gewoon door. Hè? En het is onderweg naar een toekomst. En voor die toekomst heeft God aan het volk nog wel beloofd. En dan staat er, en zoekt de vrede, want het woord vrede schijnt en op de lippen bestorven te liggen. Shalom. Ook andere profeten melden dat hoor. Zoekt de vrede, niet die van Jeruzalem, want die is niet haalbaar. Jeruzalem zou verwoest worden. Maar zoek de vrede der stad waarheen ik, zei de Heere, u gevankelijk heb laten wegvoeren. En bid voor haar, dat wil zeggen voor die stad, tot de Heere. Want in haar vrede zult gij vrede hebben. De laatste echo van deze uitspraken vinden wij in een brief aan Timotheus, waar Paulus dan schrijft. Bid voor de overheden, voor koningen en machthebbers, opdat gij een gerust en stil leven moogt hebben. Dat wil zeggen, het is onze wereld niet. Maar niettemin, de bedoeling is, de wens is, dat wij toch binnen in die wereld dan toch bij voorkeur een gerust en stil leven zouden hebben. En als de wereld vrede kent, hebben wij het ook. Dus daar zouden we ons dan op richten. Wij ook, dus tot in onze dagen. Maar van enige terugverzameling is inderdaad geen sprake. Nou, bid voor haar. En u herinnert zich waarschijnlijk dat ik ooit een keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schriftplaatsen hier uit Jeremia genoemd heb, waaronder deze feitelijk, waarin gezegd wordt dat men niet zou bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bid niet voor die stad, bid niet voor haar ten goede, enzovoort. Want ik zal u niet horen. En het slot van die uitspraken, dat is niet helemaal het slot, maar dit is een van die uitspraken waarin dan staat, doet het andersom. Zoek de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Ik weet niet of je eraan denkt, maar in dat licht zou je dus ook een figuur als Theodor Herzl moeten plaatsen. En zijn navolgers dan, Zionisten, die in de tijd zochten terug te keren naar Jeruzalem en daar vrede te brengen en daar te gaan wonen. Maar het is in strijd, ook met deze profetie. Op de lange termijn namelijk, deze profetie. Want deze woorden gelden net zo goed voor onze tegenwoordige bedeling. Jeruzalem zal geen vrede hebben. Daar kun je wel voor gaan bidden, maar het heeft geen enkele zin. De Heer zei trouwens, doe dat niet. Je bidt pas voor Jeruzalem, Psalm 122. Je bidt pas voor Jeruzalem als daar de stoelen des gerichts gezet zijn. Voor de stad bedoel ik, hè? De troon uit het huis van David staat erbij. Wat was het? Ja, Psalm 122. Dat is. Waar staat, bid van de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Maar er staat erbij dat het die stad is waar de troon van David weer staat. Dat wil zeggen, dat is dat Jeruzalem dat gebouwd wordt na de 70ste week van Daniel, in de dagen van de wederkomst van Christus. En voor die tijd zal Jeruzalem geen vrede hebben, geen vrede kennen. De Heer heeft het ons geopenbaard. Niet dat wij geen vrede gunnen. Ik gun het ze, maar dat heeft niet zoveel zin. De Heer heeft gezegd, het zal het niet hebben. En mijn advies aan Joden, als ze dan toch niet tot geloof komen in de Messias, is mijn volgende advies, daar zitten ze niet om verlegen, maar dat is mijn volgende advies, vestig je in ieder geval niet in Jeruzalem of in de tegenwoordige staat Israël. Want daar zal het oordeel van God beginnen. En dit Jeruzalem zal verwoest worden. Het is, als je mij vraagt, de meest gevaarlijke plaats op aarde. In de praktijk. Volgens het woord van God. Het is een harde boodschap voor de Joden, dat begrijp ik ook wel. Maar niettemin, het is het woord van God. Die zei, 70 jaar geen sabbatjaar. Dan leg ik het land 70 jaar braak. Dan doe ik dat zelf. Als gevolg daarvan. En daar is echt niks aan te doen. God heeft gezegd, het gebeurt. En zo komen wij bij vers 8. Vers 8 zegt vervolgens, want zo zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls, laat uw profeten en uw waarzeggers die in het midden van u zijn, u niet bedriegen. En hoort niet naar uw dromers die gij doet dromen. De dromers. Ze profiteren uit hun hart, heet dat, hè. Dromers. Ik hoorde die man nog zeggen. I have a dream, riep hij. Ja. Dat was het ook, een droom. Want zij profeteren u valselijk in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. En bij andere gelegenen staat er niet alleen ik heb hen niet gezonden, maar ook ik heb niet gesproken. Bij herhaling. Waaruit me weer blijkt dat bij herhaling mensen zich voor profeten uitgeven. Maar ze vertellen hun eigen dromen. maar niet profetie. Want zo zegt de Heere, zekerlijk als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zijn die woorden waar Daniel in Daniel 9 op terugkomt. En waar staat dat hij deze woorden van Jeremia gelezen heeft. Als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u die bezoeken. En ik zal mijn goed woord over u verwekken en u wederbrengende tot deze plaats. Dat wil zeggen tot Jeruzalem. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geef het einde en de verwachting. Dat wil zeggen het einde en daarmee hoop. En onder einde te vertalen een bepaald doel. Dat is altijd zo, hè? Als de Bijbel spreekt over einde, het oud-Nederlands trouwens sowieso, dan gaat het over een bepaald doel. En daarmee dus de hoop die daaraan vastzit. Dat is wat de Heer hen geeft. Iets voor de toekomst, maar niet binnen die generatie. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Een uitspraak tegenover dus al die andere uitspraken. Bid niet, want ik zal u niet horen. Maar er komt een tijd dat men zich zal bekeren tot de Heer. Moeten we met grote nadruk bij zeggen dat na 70 jaar inderdaad Joden zijn teruggekeerd onder Ezra en Nehemia in de dagen van Kores de Perziaan, maar dat het grootste deel van de Joden er niet over dacht om terug te gaan, want ze hadden het best goed daar in Babel. En zo is het tot in onze dagen natuurlijk. De meerderheid van, veruit de grootste meerderheid van de Joden in de wereld praktiseert er niet over om zich in de Joodse staat te vestigen. Om Israëli te worden dus. Zij zijn wel wijzer. Dat is een gevaarlijk land. Daar zullen ze nooit vrede hebben. En daar vestigen zij zich dus ook niet. Soms sponsoren ze het wel trouwens. Maar er is om een geweten te sussen, denk ik. Zoiets. Maar nee, ze keren niet terug. En zo is de situatie dus in de dagen van het Nieuwe Testament. Overal waar Paulus kwam, vond hij Joden en Joodse gemeenschappen. Terwijl die lui hadden zich kunnen vestigen in Jeruzalem, in Judea, desnoods in Galilea. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn wel uit Babel weggegaan, maar hebben zich elders gevestigd. En zo is het tot in onze dagen. Maar er komt een tijd, dan zal dat anders zijn. Hier staat hier, men zal de Heer aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen, vers 13. En gij zult mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. Het gaat me niet om een vormendienst, uiteraard. Maar het gaat wel degelijk over een serieuze bekering tot de Heer, een serieus aanroepen van de naam des Heeren. Daniel zelf geeft daar een voorbeeld van in datzelfde Daniel 9 nog steeds, die profetie over de 70 weken. Die begint met de verwijzing naar deze 70 jaar, hier uit Jeremia 29. En hij spreekt namens het volk tot de Heer, doet belijdenis van schuld namens het volk. En de Heer hoort inderdaad en verhoort hem en geeft hem bovendien een profetie over een andere termijn van ballingschap. En dat betreft de periode waarin wij vandaag leven. Die connectie is daar ook, hè? Vanuit de Babylonische ballingschap naar de tegenwoordige ballingschap van de Joden. Vers 14. En ik zal door uw lieden gevonden worden, spreekt de Heer. En ik zal uw gevangenis wenden en u vergaderen uit al de volken en uit al de plaatsen waarheen ik u gedreven heb. Eigenlijk zijn die woorden letterlijk ontleend aan Deuteronomium hoofdstuk 30, waar voor het eerst dit soort woorden staan. Dat is nog onder Mozes en het is zelfs nog voordat men ooit maar het beloofde land is binnengegaan. Daar wordt al aangekondigd dat zij in ballingschap zouden verdwijnen, verstrooid zouden worden onder de volkeren en dat zij zich ooit zouden bekeren tot de Heere met hun ganse hart en zijn naam aanroepen. En dan staan er ook deze woorden, dat de Heer zegt, dan zal ik u vergaderen en wederbrengen uit al de volken waarin ik u gedreven heb, enzovoort. Kortom, dus de herhaling van het oude thema. En uiteindelijk is het nog steeds toekomst, omdat de uiteindelijke vervulling van deze beloften, om niet te zeggen profetieën, nog moet plaatsvinden in de dagen van de komst van de Messias. Ik bedoel dus de wederkomst van Christus. Ik zal u wederbrengen tot de plaats van waar ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. Omdat gij zegt, de Heer heeft ons profeten naar Babel verwekt. En dan komt het dus ten een ander. Want nou blijken daar in Babel dus inderdaad die valse profeten te zijn. Maar omdat gij zegt, de Heer heeft ons profeten naar Babel verwekt, daarom zegt de Heer alzo van de koning die op Davids troon zit en van al het volk dat in deze stad woont, te weten uw broederen die met u niet zijn uitgegaan in de gevangenis, zodat u weer precies weet waar je bent, in Jeruzalem bij degenen die niet weggevoerd zijn en die nog onder de heerschappij stonden officieel van Zedekia. Degene die nog op Davids troon in Jeruzalem zat. Tot hen wordt gezegd, alzo zegt de Heer der Heerscharen, zie, ik zal het zwaar, de honger en de pestilentie onder hen zenden, en ik zal ze maken als de afschuwelijke vijgen die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden. Dat is een terugverwijzing naar Jeremia 24... over die korf met vijgen en zo. En ik zal ze achterna jagen met dit zwaard, met de honger en met de pestilentie, en ik zal ze overgeven tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde, tot een vloek en tot een schrik en tot een aanfluiting, tot een smaadheid onder al de volken waarheen ik ze heen gedreven zal hebben. U ziet dat hier aangekondigd wordt een verstrooiing onder niet alleen maar Babel, maar onder alle volken. En ook dit is weliswaar tot op zekere hoogte vervuld geworden, nog in de dagen van Jeremia. Maar als u mij vraagt, spreekt het net zo goed over de latere verstrooiing van het Joodse volk, zoals die nu nog bestaat, onder alle volken. En daar staat ook waarom dat is. Omdat zij naar mijn woorden niet gehoord hebben, spreekt de Heer, als ik mijn knechten, de profeten, tot hen zond, vroeg op zijnde, wakker zijnde, attent zijnde. Ook over die uitdrukking hebben wij het al eerder gehad, hè? En zendende. Maar gij lieden hebt niet gehoord, spreekt de Heer. Gij dan hoort des Heeren woord, gij allen die gevankelijk zijt weggevoerd, die ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden. Zo zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls, van Achab, zoon van Kolaja, en van Zedekia, zoon van Maasea, die jullie in mijn naam valselijk profeteren. Dit zijn dus twee van die valse profeten onder de ballingen in Babel. Er wordt gezegd, zie, ik zal hen geven in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, en hij zal ze voor uw ogen slaan. In de praktijk betekent dat doden. En van hen zal een vloek genomen worden bij al de gevankelijk weggevoerden van Juda die in Babel zijn, dat men zegge, de Heere stelle u als Zedekia en als Achab die de koning van Babel aan het vuur braden. Ze zijn levend geroosterd. Wat ze gedaan hebben, waarom Nebukadnezar dat gedaan heeft, staat er allemaal niet bij. De Heer zegt, dat is omdat zij, optreden als valse profeten. En dat was het dan. Het schijnt dat ze iets uitgehaald hebben waar Nebukadnezar niet al te blij mee was. En misschien was ditzelfde hun boodschap, zogenaamde boodschap, ook wel de reden daarvoor. Misschien werd het al staatsvijandig beschouwd door Nebukadnezar. Dat kan ook maar zo, omdat ze profeteerden dat er spoedig een eind zou komen aan hun ballingschap en dat soort dingen meer. Maar wij weten dat gewoon niet. Dus ik zeg er maar verder niks over. Maar ze zijn nogal op gruwelijke wijze aan hun eind gekomen. Ja. En dan moet je bij ons aankomen met God is liefde en het komt allemaal wel goed. Alle mensen worden behouden. Hoe vind je dit? Gruwelijk. Want God is een rechtvaardig God, uiteraard. En die laat zijn naam niet ijdelijk gebruiken, want dat is wat gebeurt, hè. Wij denken dat het ijdel gebruiken van de naam des Heren is in krachttermen, die wij vloeken noemen. Maar vloeken, dat is heel wat meer dan alleen maar een krachtterm gebruiken. Laat ik dat in de eerste plaats zeggen. In de tweede plaats, het ijdelijk gebruiken van de naam des Heren juist in godsdienstig, in religieus verband, dat is vele malen erger. Omdat dat serieus is. Hm? Maar goed. Omdat zij een dwaasheid deden in Israël. En overspel bedreven met de vrouwen hun naasten en spraken het woord valselijk in mijn naam, dat ik hun niet geboden had. En ik ben degene die het weet en een getuige daarvan, spreekt de Heer. De Heer zegt, ik weet ervan en ik zal er een eind aan maken. En zo zal het ook gekomen zijn. En dan zijn we nog niet aan het eind, want we hebben er nog een. Die heet Semaja. Dat is vers 24. Tot Semaja nu, de Negelamiet, zult gij spreken, zeggende. Semaja betekent zoveel als de Heer hoort. En impliciet de Heer verhoort. Het is weer een mooie naam. Maar hij wordt een dromer genoemd. Sommige vertalingen hebben dat ook staan. Daar staat de Semaja de dromer. Daar heeft men de term Gelam, want dat woord is het, gewoon vertaald. Galam betekent dromen. En dus Semaja de dromer. Men heeft het beschouwd als een adreskundige aanduiding, zo van gaf uit Galam afkomstig. Maar niemand heeft ooit van die plaats gehoord. Dus dat is ook een beetje ver gezocht. Ik denk dat het gewoon is de dromer. En waarom ook niet? Want die term werd ook al gebruikt in vers 8. Hoort niet naar uw dromers die gij doet dromen. Nou, hier heb je nog zo'n dromer. En tot hem zult gij zeggen, zo spreekt de Heer der Heerscharen, de God Israël, zeggende, omdat gij brieven in uw naam gezonden hebt tot al het volk dat te Jeruzalem is. Kortom, hier is dus sprake van een valse profeet onder de ballingen, die een brief stuurt naar degene die niet in ballingschap zijn, maar nog steeds in en om Jeruzalem wonen. Maar tot hem wordt gezegd, omdat gij brieven in uw naam gezonden hebt tot al het volk dat Jeruzalem is, en tot Sefania, de zoon van Maaseja, de priester, die komen we later ook nog eens een keer tegen, die man. En tot al de priesteren, zeggende, de Heer heeft u tot priester gesteld, in plaats van de priester Jojada, dat gij opzieners zoudt zijn in des Heeren huis, over alle man die onzinnig is. Dat woord hadden ze niet hoeven vertalen. Onzinnig, er staat mesjogge. En dat is een mooie Jiddische term, hè? Mesjogge. Ja, mesjogge. Over alle man die onzinnig is, die mesjogge is, die gek is. En zich voor profeet uitgeeft. Dat gij dienst stelt in de gevangenis en in de stok. Die man, die valse profeet vanuit de ballingschap, schrijft een brief naar de hoge priester, met name in Jeruzalem, of op zijn minst een belangwekkende priester daar. En hij zegt, jullie zijn aangesteld toch om die valse profeten op te sluiten, om die gekken op te sluiten, dus jullie moeten Jeremia opsluiten. En dat is helemaal de omgekeerde wereld natuurlijk. Maar overal waar het woord van God komt, kom je dit soort volslagen idiote situaties tegen. Ik kan het niet helpen, maar het is zo. En je wordt gewaarschuwd door deze hoofdstukken dus ook. Hè. Zo gaat dat. Nu dan, waarom hebt gij Jeremia niet gescholden? Vers 27. Want hij schrijft, jullie moeten toch het woord des Heren bewaken en die valse profeten uit je midden weg doen. Waarom hebben jullie dan Jeremia, de man van Anatot, dat is onze Jeremia dus, niet gescholden die zich bij uw lieden voor een profeet uitgeeft? Want daarom heeft hij tot ons naar Babel gezonden, zeggende, dat slaat op die brief uit het voorgaande deel van het hoofdstuk, zeggende het zal lang duren. Bouwt huizen en woont daarin en plant hoven en eet de vrucht daarvan. Zefania nu, de priester, had deze brief gelezen van Semaja voor de oren van de profeet Jeremia. Daarom geschiedde dus hier een woord tot Jeremia, zeggende... En dan moet Jeremia reageren op deze brief. En de woorden zijn... Zend heen tot allen die gevankelijk weggevoerd zijn, zeggende... Zo zegt de Heere van Semaja, de Negelamiet, de dromer... Omdat Semaja ulieden geprofeteerd heeft, daar ik hem niet gezonden heb... en heeft gemaakt dat gij op leugen vertrouwt... daarom zegt de Heer alzo... zie, ik zal bezoeking doen over Semaja, de Negelamiet, en over zijn zaad. Hij zal niemand hebben die in het midden deze volks wonen... en zal het goede niet zien dat ik mijn volk doen zal, spreekt de Heer... want hij heeft een afval gesproken tegen de Heer. Men kan dat niet ongestraft doen, wat er van hem geworden is... Ja, staat er niet bij, maar het lijkt me duidelijk. Hij heeft die ballingschap niet overleefd. En zijn nakomelingen ook niet. Het is meteen het einde van die familie, om zo te zeggen. Maar wat je eruit leert, is dat je, als je omgaat met het woord van God... Ik vertaal het nu maar meteen naar onze tegenwoordige tijd dan toch, hè? En God hoort het me zeggen. Als je omgaat met dat woord van God, dan ben je met zeer serieuze zaken bezig. Het is maar niet een boekje met teksten die ons uit de oudheid heeft overgeleverd. Van vroeger of zo alleen maar. Het is nog steeds het levende woord van God. En die God is die God die zegt, ik weet het en ik ben er getuige van. In het einde van vers 23. Dat is in onze dagen nog steeds zo. En als je daarmee sjoemelt, wel, dat kun je niet ongestraft doen. Zodat het grote consequenties heeft. Alleen al om de Bijbel te lezen, overigens, hoor. Ook dat kun je niet zomaar doen. Dat heeft zijn uitwerking en het maakt je verantwoordelijk, op zijn minst, om te aanvaarden wat er staat. En als je dat niet doet, ja, dan ben je nogal godslasterlijk bezig dus. Dan ben je bezig God zelf. Niet maar zijn woord, maar daarmee God zelf aan de kant te schuiven. En hoe God daarop reageert, ja, dat staat in deze hoofdstukken beschreven. En ook al zal hij dat vandaag dan niet meteen doen, dan morgen. Of wanneer dan ook. Hij heeft tijd genoeg daarvoor. Zie? Men kan niet ongestraft zeggen, al zo zegt de Heer. En men kan ook niet ongestraft zeggen, de Bijbel leert zus en de Bijbel leert zo, als dat niet het geval is. Zie, dit is niet maar een hobbyboek en het is ook niet een boek dat je gebruiken kan ter onderbouwing van je eigen dromen. Voor je eigen ideeën die je hebt ontwikkeld of wat jou wenselijk zou zijn. Dan maak je God, namelijk zijn woord, ondergeschikt aan je eigen raad. Aan je eigen plan, om zo te zeggen. Aan je eigen eeuwig voornemen of wat dat maar wezen mag. En ik ben er stellig van overtuigd dat velen zich dat niet realiseren. Blijkbaar. Nou ja, en dat is niet alleen ver weg, maar het is ook dicht bij ons in de buurt. Ik bedoel, het is makkelijk om dan te denken aan iemand als de paus... die zich laat kronen als plaatsvervanger van Christus enzovoort. En die dan een machtspositie in gaat nemen over de kerk en zelfs in de wereld en dat soort dingen. Wat de heer daarvan vindt? Die heeft geen plaatsvervanger nodig... Hij is niet afgereisd en heeft een stadhouder nodig die zijn zaken regelt in zijn afwezigheid. Hij is aanwezig, zij het dan onzinnelijk. En wat ons betreft, hij geeft ons inderdaad verantwoordelijkheden. En zegt, doe de handeling totdat ik kom. En dat is helemaal niet vrijblijvend. Men komt bij hem terug. En men zal inderdaad daarvoor verantwoording moeten afleggen. Zo simpel is dat, hè? Ik kan niet zomaar zeggen, dit is het woord des Heeren. Want het is dan gewoon gelogen. En dan kun je nog 100 keer zeggen, maar het was om bestwil en dat soort dingen meer. Het leek mij beter om het zus of zo aan te pakken. Daar heeft God geen boodschap aan wat ons beter lijkt. Hij zegt gewoon, dit is wat er gaat gebeuren. En hij zegt, ik breng een oordeel over dit volk. En als je het er niet mee eens bent, dan ben je het er maar niet mee eens. Maar als je het tegenspreekt, dan breng ik meteen een oordeel over je. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Het is een bloedserieuze zaak. Aan de ene kant het oordeel over uiteindelijk heel Israël, de beide huizen van Israël. Aan de andere kant ook dat de heer zegt en het duurt zo lang en dan pas zal het anders worden. En dan nog, als het anders zal worden, is het niet maar omdat er 70 jaar om zijn, maar is het wis en waarachtig wel omdat men de naam des Heren aanroept. Dat wil zeggen, zich bekeert tot de Heer. En zo is het met de tegenwoordige Israël, of zo tegenwoordige Joodse volk natuurlijk net zo goed. Er staat maar niet een datum voor de bekering van Israël, of van het Joodse volk, zo u wilt. Er staat een voorwaarde voor. Men zou de Heer aanroepen. En dat zal men doen. En dat God weet wanneer dat zal gebeuren. Ja, dat weet hij, maar hij weet ook hoe dat zal gebeuren en hoe hij ze zover zal brengen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat is het volgende hoofdstuk, want daarin wordt inderdaad gesproken over de uiteindelijke terugkeer. Maar dat heeft van doen met de tijd van benauwdheid van Jacob uit vers 7, namelijk wanneer ze in die verdrukking, in een nog veel grotere nood dan in de dagen van Jeremia, alsnog de naam des Heren zullen aanroepen. Hoe positief zo'n hoofdstuk dan ook mogen zijn, omdat er nu helemaal boven staat, verlossing van Israël en Juda, moet toch vastgesteld worden dat de dagen waarin dat gebeurt gruwelijk zullen zijn. Gruwelijker nog dan in de dagen van Jeremia zelf, in de dagen van Nebukadnezar. Maar goed, in de volgende hoofdstukken zullen wij inderdaad bepaald worden bij de zegeningen die de Heer beloofd heeft aan Israël. Die in de eerste plaats. Waarna alsnog, maar dan ben je veel hoofdstukken verder, het verhaal weer gewoon voortgaat en we terechtkomen bij de val van Jeruzalem en hoe het dan uiteindelijk met het volk en met een overblijfsel afloopt. Maar goed, dat is voor volgende keer. Want ik ben alweer aan mijn tijd, zo ongeveer. Ik heb goede voornemens. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die u ons in dat woord gegeven hebt. Ook voor de verantwoordelijkheid trouwens die u ons geeft. Zodat wij daadwerkelijk en bewust onze keuze kunnen maken en uw naam kunnen aanroepen en tot u kunnen naderen met vrijmoedigheid en daarmee nader mogen tot die troon der genade, om ons aan u te onderwerpen en daarmee aan het woord dat u gesproken hebt reeds in de verre oudheid door de profeten en voortijds. Maar we danken u ook dat u nu tot ons spreekt, nog steeds. En dat u ons wilt opbouwen in het geloof, dat u met uw profetisch woord in onze van nature duistere harten wilt schijnen, opdat we in het licht daarvan zouden wandelen. En opdat we een einde en verwachting zouden hebben, een doel in de toekomst, zodat wij weten waarheen wij onderweg zijn en wat uw plannen zijn, zodat we ons daaraan kunnen conformeren en zelfs daarin een plaats in kunnen innemen als leden van uw gemeente uit deze tijd. Wij danken u daarom dat u ons de gelegenheid geeft om in alle vrijheid dit woord te openen. Opdat u uw werk aan ons, in ons, in ons midden ook, zou doen. En opdat wij niet verleid zouden worden door de boze, maar integendeel, opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen volkomenlijk op u die gesproken hebt en die gedemonstreerd hebt bij machten te zijn om te doen wat u beloofd hebt. Wees u daarom ons nabij, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.